Gemeente, namens de kerkenraad willen we u nog mededelen dat met de aanstaande begrafenis van mevrouw de Geus Langendijk het condoleren is donderdagavond 19:30 tot 20:30 in de benedenzaal van de kerk. De rouwdienst is vrijdagmiddag. De dienst begint om 13:30 in dit kerkgebouw. Aansluitend vindt de begrafenis plaats aan de Scheldestraat. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij met ons en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 42, het eerste en het derde vers. Het heigend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot. Van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En het derde vers. O mijn ziel, wat buigt u neder, wat zijt ge in mij ontrust. Voed het oud vertrouwen weder, zoek in het hoogste lof uw list. Psalm 42 vers 1 en 3. Gemeente, we openen de schriften vanavond in het Nieuwe Testament, het boek Openbaring, hoofdstuk 21 van vers 9 tot en met 22, het vijfde vers. En daarna zingen we Psalm 1, het tweede vers, want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij een stroom. En wat er verder volgt op Psalm 1 vers 2. En daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Dus we lezen eerst Openbaring 21 van 9 tot 22, 5. We zingen Psalm 1 het tweede vers en we belijden ons geloof.
En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende, komt herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En ze had de heerlijkheid Gods, en haar licht was ten alle kostelijke steen gelijk, namelijk als de steen van jaspis, blinkende gelijk kristal. En had een grote en hoge muur, en had 12 poorten, en in de poorten 12 engelen, en de namen erop geschreven, welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls. Van het oosten waren 3 poorten, en van het noorden 3 poorten, en van het zuiden 3 poorten, en van het westen 3 poorten. En de muur der stad had 12 fundamenten, en in dezelfde de namen der 12 apostelen des lams. En hij die met mij sprak, had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten, en haar poorten en haar muur. En de stad lag vierkant, en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadien en legde en de lengte en de breedte en de hoogte dezelfde waren even gelijk. En hij mat haar muur op 144 ellen naar de maat eens mensen, welke des engels was. En het gebouw van haar muur was jaspis en de stad van zuiver goud zijnde zuiver glas gelijk. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostelijke gesteenten versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon en het vierde smaragd, het vijfde sardonyx en het zesde sardius en het zevende chrysoliet en het achtste beryl en het negende topaas en het tiende chrysopraas. En het elfde hyacint en het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen. En iedere poort was elk uit 1 parel. En de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorluchtig glas. En ik zag een tempel in dezelfde, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad behoefde de zon en de maan niet, dat zij in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het Lam is haar kaars. En de volken die zalig worden zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En haar poorten zullen haar niet gesloten worden desdaags, want aldaar zal geen nacht zijn. En ze zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en het lams en des lams. In het midden van haar straat en op de ene en op de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand, gevende zijn vrucht, en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn, en de troon Gods en des lams zal erin zijn, en zijn dienstknechten zullen hem dienen. en zullen zijn aangezicht zien, en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En aldaar zal geen nacht zijn, en ze zullen geen kaars, noch licht der zon van noden hebben. Want de Heere God verlicht hen, en ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, de tekstwoorden die we vanavond met de hulp des Heren willen overdenken, vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Openbaring 22, het eerste twee versen. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voorbrengend 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Als thema zouden we kunnen zeggen: de boom des levens in het hemelse paradijs. En ten eerste de verschijning van de boom des levens, Ten tweede de vrucht van de boom des levens. En ten derde de weg tot de boom des levens. Dus de boom des levens in het hemelse paradijs. De verschijning van de boom des levens. De vrucht van de boom des levens. En de weg tot de boom des levens. Laat ons het aangezicht des Heren zoeken in het gebed om zijn zegen te vragen over ons samen zijn deze avond. Heren, groot en heerlijk God, die in de hemel woont en daar uw troon heeft, met het lam wat we zojuist hebben gelezen, het lam Gods dat in de troon is. U zij de heerlijkheid en de lof en de aanbidding. O Heere, wilt u onze harten vervullen met diepe eerbied en ontzag als we naderen tot u, de heilige en de waarachtige God, die de zonde niet kan zien. Ja, zelfs de engelen bedekken hun aangezicht voor u en roepen het driemaal heilig uit. Hoe zullen wij dan naderen tot u, Heer? En toch, we mogen naderen tot u. Want de apostel heeft het gezegd, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Want Heere, dat is toch uw troon, een troon van genade. Nog niet de troon van uw gericht, die zal ook eenmaal komen. Eenmaal zal de hemel opengaan en zal u verschijnen op de wolken des hemels in een witte troon. Vol reinheid en heiligheid. En ik zag de doden staan, klein en groot. En de boeken werden geopend. Heere, die dag zal ook eenmaal aanbreken. Maar nu zijn we nog in het heden der genade. En mogen wij hier vanavond samengekomen zijn rondom uw woord. Heere. En omdat die troon der genade geopend is, en daarom komen wij met vrijmoedigheid tot u. Heere, wees ons genadig, ook in deze avond. Als we gaan overdenken uw woord, Heere, wat er in de toekomst te wachten staat. De grote dag dat de hemel open zal gaan en dat de aarde met de hemel verbonden zal zijn. En dat er geen ongerechtigheid meer zal zijn op deze aarde. En dat alles vervuld is met de volheid en de heerlijkheid van u, Heer. Dat er ook geen zonde meer is. Geen ziekte, geen nood meer. Dat er de boom des levens is waar van de geliefde van u mogen eten van de vruchten die gij verworven hebt. En van de genezing van de bladeren. Waar de heidenen genezing vinden, Heere. Van maand tot maand altijd die vruchten. Van heerlijkheid tot heerlijkheid zal het zijn, Heere. O Heere, geef vanavond dat we er iets van mogen zien. Wilt u dan voor ons dat woord openen? Want Heere, het is alles in beelden gesproken. Omdat we de grootheid en de heerlijkheid niet kunnen bevatten. Want de apostel Paulus, hij zegt het zelf. Opgetrokken geweest in de derde hemel. En heeft onuitsprekelijke dingen gezien, die niet geoorloofd zijn om uit te spreken. En daarom, Heer, in eenvoudige beelden geeft Gij het weer. En dat wij dan er iets van mogen verstaan. Want, Heer, het gaat over het paradijs. Paradijs was er eens op de aarde. Met heerlijkheid. En daar was de mens in geplaatst. Die mens, die had de kroon der heerlijkheid van U ontvangen. Om als koning op deze aarde te dienen. Maar hij heeft zich van U afgekeerd. En Heere, wij in Hem, in Adam, leer het ons zien. Want daar zal het mee moeten beginnen, Heer. Waar komen wij vandaan? En waar gaan we heen? Weten we waar we vandaan komen? Weten we dat we gezondigd hebben tegen U? Ja, Heer, dat weten we wel met het verstand. Maar met ons hart zou U vanavond er ons bij willen bepalen, opdat wij dan mogen buigen voor U, opdat wij dan ons mogen verootmoedigen voor U, en dat wij mogen belijden, zoals de verloren zoon het gezegd heeft: ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen U. Ik ben het niet meer waardig Uw zoon genaamd te worden. Heere, dan zal het paradijs weer opengaan. Dan zal de weg weer ontsloten zijn. Om van die heerlijke vruchten van de boom des levens te mogen ontvangen. De vrucht van vergeving, van verzoening, van genade, van liefde, van blijdschap. O Heere, wilt U vanavond ons dan voorgaan met Uw Heilige Geest, opdat we deze dingen zullen verstaan, en dat onze harten getrokken mogen worden tot U. Heere, het is maar één wenk van Uw goddelijke liefde, dat onze harten in brand gezet worden en verlevendigd worden en zullen komen tot U. Heere, wilt U zo met ons zijn? Wilt U ons gedenken in alle noden, zorgen, moeite en verdriet? Want we zijn in Uw huis, Heere, en zoals in het Oude Testament de tempel er was, en waar Salomo gebeden heeft dat we mogen komen met al onze nood, als er honger is, als er droogte is, als er pestilentieën zijn, Heere, dat we het voor U mogen neerleggen, en dat U het bent die uit de hemel wil horen. En zo mogen we dat ook vanavond voor U neerleggen. En U kent ons. U kent onze noden, Heere. U kent onze zorgen. En Heere, U kent ook onze vraag. En misschien zijn er wel zulke moeilijke dingen in ons leven, Heere, dat we er met anderen niet over kunnen spreken. Maar wilt U dan geven vanavond dat er een antwoord uit de hemel mag komen, en dat wij op al deze vragen een vingerwijzing mogen ontvangen van U uit Uw woord. Heere, wilt U gedenken aan alle die het moeilijk hebben, die eenzaam zijn, die rouw dragen, ook in ons midden. En de week zal er weer een begrafenis zijn. Heere, dat bepaalt ons hoe sterfelijk we zijn. Dat het leven een damp is en dat de dood ieder uur wenkt. Heer, daar in dat paradijs, daar zal de dood niet meer zijn. Daar is het eeuwige leven. Geef dat we daar naar hongeren en dorsten. En wilt u gedenken, Heere, aan ons land en volk. En wil aan de regering gedenken. We bidden voor haar. Geef, Heere, in al deze problemen die er zijn, dat zij de weg van u mogen inslaan. En dat ze u erin nodig hebben. Want we kunnen het allemaal zelf. En zo leven wij. En ook wij als kerkmensen. Heere, we kunnen altijd wel een oplossing vinden. Maar het dikwijls zo buiten u om. O geef toch, Heere, dat we u in alles nodig hebben. Dat het gebed in ons leven is. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Gedenk aan de nood in deze wereld. U weet het, Heere, dat het ene volk tegen het andere volk zal opstaan. Dat zal gebeuren. En als Johannes dit gezicht ziet van die boom die rijst daar in het paradijs, dan heeft hij ook al die andere dingen gezien. Dat rode paard, dat zwarte paard en dat ovale paard, de dood, het verderf. Heer, het is hem allemaal voorbij gegaan. En wij zitten er middenin, Heer. En dat wij dan met al deze nood tot u komen en wilt u. En we weten het, Heer, dat u alles bestuurt naar uw raad en welbehagen. En dat u niets uit de hand loopt. Maar wilt u nog vrede geven? Wilt u nog rust geven? En Heere, wilt u zo die rust geven die er overblijft voor het volk van God? Want dat is het allervoornaamste. En zie op ons dan neer. In uw gunst, Heere. We bidden dat alles. In de vergeving van al onze zonden om Christus wil. Amen. Zingen we Psalm 36, het tweede en derde vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. En bij u, Heer, is de levensbron, uw licht doet klaarder dan de zon. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefdegave de Heer in zijn dienst te wijden, zingen we Psalm 36 vers 2 en 3. Gemeente, na het amen van de preek willen we zingen Psalm 22, het 13e vers. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat ik u beloofd in het heet gevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar. Psalm 22, vers 13, na het amen van de preek. Het is in het jaar 78 geweest, geliefde gemeente, dat ik werd aangenomen als evangelist. En die vergadering was hier in Barendrecht, in de Oude Kerk. En er werd mij een vraag gesteld. En de vraag luidde als volgt door de voorzitter. Bent u wel eens in het paradijs geweest? Wat moet je nou als jonge man daarop zeggen? Ik wist het eigenlijk niet heel goed te beantwoorden. Maar het is wel een vraag die wel met me meegegaan is. En die ook in mijn leven teruggekomen is. Bent u wel eens in het paradijs geweest? En nou stel ik ook die vraag aan u, gemeente. Misschien vindt u het wel een hele vreemde vraag, maar toch een hele belangrijke vraag. Bent u wel eens in het paradijs geweest? En hoe kom je er nou achter wat dat betekent? Dat paradijs. Dan moeten we denken allereerst aan de geschiedenis van de moordenaar aan het kruis. Wat gebeurde daar? Deze beste man die had zijn leven niet anders gedaan dan zich uit te leven in de zonde. Moord en doodslag. En zo werd hij opgehangen en leefde alleen maar voor zichzelf. Een paradijs was het niet waar hij in geleefd had. Dat was alleen maar zonde en ongerechtigheid. En wrevel en haat. En samen met zijn compagnon hing hij daar. En toen zag hij Jezus. Hij zag hem niet alleen als medekruiseling, maar je hoorde hem ook bidden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij, die moordenaar, hij spotte eerst. Maar toen zag hij iets. Hij zag in deze middelste kruiseling, zag hij de koning der koningen. En hij zag dat hij eenmaal zou komen in het rechtvaardig oordeel van God. En daarom zegt hij ook tegen zijn makker: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En dan beleidt hij dat hij ook die straf verdiend heeft. Wij hangen hier rechtvaardig. En toen bad hij om genade. Gedenk mij er als gij in uw koninkrijk gekomen zijt. En wat zegt dan de Heer Jezus? Zo indrukwekkend. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Waarom zegt de Heer Jezus niet in de hemel, maar in het paradijs? Wonderlijk. Want daar zijn wij uit weggelopen, geliefde gemeente. En daar moeten wij ook bij teruggebracht worden, willen wij ook eenmaal komen in dat hemelse paradijs. Wat bedoelt u daarmee, zult u zeggen? Nou, heel eenvoudig. Als de Heilige Geest ons bij onze zonde bepaalt wie we zijn, dan brengt hij ons terug bij de oorsprong van de zonde. En dat was in het paradijs. Denk eens aan David. Hij wordt gearresteerd. En dat was nog wel een kind van God. En de profeet die wijst hem aan: gij zijt die man. Dan belijdt hij zijn zonde. Ik heb gezondigd. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Het is niet alleen dit kwaad wat roept om straf. Maar ik ben in zonde en ongerechtigheid geboren. Daarom ben ik het voorwerp van uw toorn. Hoort u het wel? Daar komt hij bij de oorsprong. En dat wordt bedoeld: bent u wel eens in het paradijs geweest? En als u nooit in dat paradijs geweest bent, nooit bij die oorsprong bepaald bent, en dat doet God in liefde, in zijn genade, om ons daar te brengen, dat ik de zonde die ik gedaan heb in Adam toe-eigend, toestemt. Dus niet alleen dit kwaad wat ik doe en gedaan heb, maar dat ik in zonde ontvangen en geboren ben. Het is niet Adam die gezondigd heeft, die ik dan de schuld geef, en ik kan ik er niks aan doen, maar dan ben ik het. Want geliefde, wat stond er in dat paradijs? De eerste bladzij van de Bijbel, of de eerste bladzijde van de Bijbel. Dan lezen we over het heerlijke paradijs. Met die heerlijke vruchtbomen. En dat Adam en Eva daar een plaats in kregen. En dat ze dagelijks God geloofden en zijn gemeenschap ervaarden. Dat heerlijke paradijs. Waar alles in harmonie was. Waar de mens als koning heerste. Er stonden twee bomen, twee belangrijke bomen. De ene was de boom van het leven. Als je daarvan eet, dan zou je het eeuwige leven beërven. En de andere boom was de boom des kennis, des goeds en des kwaads. Dat was de boom de beproeving. Dat was twee. We zouden zeggen, ceremonieën die daar stonden, twee tekenen van Gods goedheid, van Gods liefde, van Gods genade, dat wij gehoorzaam zouden zijn aan Hem, door niet te eten van die verboden boom. Maar de mens is gevallen, dat weten we allemaal, dat wordt elke week verkondigd. De mens is gevallen. Hij heeft gekozen om naar de stem van de duivel te luisteren. Is het niet dat God gezegd heeft dat je van al deze bomen niet mag eten? Nee, zegt Eva, van die ene, die mogen we niet aanroeren. Mogen we niet van eten. Maar gij zult als God zijn, kennende het goed en het kwaad. En die vrucht was begeerig en de mens heeft gegeten. Dan kon die zelfstandig zijn. Dan had hij niets meer met God te maken, dan kon hij zijn eigen weg gaan. Dat is ons leven. Want van nature leven we allemaal buiten God. We kennen God wel met ons verstand. En we zijn ermee opgevoed. Maar wie werkelijk God kent, die komt eenmaal in dat paradijs. Want God vraagt van ons wat wij verloren hebben daar in dat paradijs, dat beeld van God, terug. En dat was op de eerste bladzijde van de Bijbel, gemeente. Wat een wonder. Dat Johannes op Patmos dan in al die gezichten ziet hoe de toekomst zich zal ontvouwen. In korte trekken ziet hij, op de dag des Heren ziet hij die wonderen gebeuren. En dan ziet hij de verschrikkelijke dingen die over de aarde zullen komen. De oordelen van God. De gerichten van God. En dat deze wereld zal voorbij gaan. Maar dan komt hij aan het einde, als alles een beetje tot rust gekomen is. Als de engelen hun violen hebben uitgestort. Dan staan daar die engelen en dan is het einde gekomen. En dan mag hij zien wat God gezegd heeft. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En dan ziet hij de grote stad Jeruzalem neerdalen uit de hemel. Het is een beeld. En dan moet u even indenken, dat was de apostel Johannes. Die eenmaal met de Heer Jezus en de discipelen daar op de berg waren. Waar de Heer Jezus ten hemel gevaren is, daar had je een prachtig gezicht over de stad Jeruzalem. En dan moet u even indenken dat de Heer Jezus daar zat met zijn discipelen. En dat een van de discipelen zegt, ziet u mooi deze gebouwen. Ze waren trots op die stad met de prachtige tempel. De tempel van Herodes die dat zo mooi verbouwd had. Het was een juweeltje. En dan die gebouwen. Het prachtig zo op Jeruzalem te zien. En daar was ook een beetje trots bij. En dan zeggen ze, zie hoe schoon deze gebouwen. En dan is de Heer Jezus bedroefd. En dan zegt hij het. Er zal geen ene steen op de andere blijven. Want de soldaten zullen komen. Er zullen oorlogen zijn. En er zullen veel doden vallen. En alles zal verwoest worden. En dat heeft Johannes ook meegemaakt. Profetieën zijn in vervulling gegaan. Jeruzalem is verwoest. Gemeente, zo zijn in de wereld de oordelen rollen zich uit over deze wereld. En aan het einde, dan ziet hij dat nieuwe Jeruzalem. Wat moet het dan voor Johannes geweest zijn als hij dat nieuwe Jeruzalem ziet in zijn schoonheid. De lengte, de breedte, de hoogte, wij kunnen het niet begrijpen. Het is allemaal precies hetzelfde, het is net een kubus. Maar dat wil zeggen dat er niets is wat anders is. Het is allemaal volmaakt. Er is geen gebrek aan. Dat is de diepe inhoud. En alles is doorzichtig. En open en eerlijk. Poorten van parelen. Doorzichtig, straten van goud. Dat is de hemel, jongens en meisjes. Straten van goud. Wat moet je daarmee? Helder als kristal staat. Wat wil dat betekenen? Allereerst de reinheid, de zuiverheid. Dat is een beeld natuurlijk. Want op zichzelf over goud te lopen. Ja, wat zegt dat? En toch zegt dat alles. Als je het in geestelijke zin ziet. De zuiverheid, er is niets verborgen, alles is open. Zoals we hier zitten, gemeente. Dan kan ik niet in uw hoofd en uw gedachten lezen. Dan kan er zoveel verborgen zijn. Van ongerechtigheid en zonde. Wat niemand ziet. Maar dat is in de hemel niet meer. Want er is geen zonde meer. Er is geen ongerechtigheid meer. Alles is open en zuiver. Je hoeft geen angst meer te hebben dat die poorten die blijven altijd open. Je wordt niet meer opgesloten. Je wordt niet meer omringd door allerlei moeilijkheden. Nee, het is alles weg. De heerlijkheid van God. Ik kan het niet uitbeelden. Maar dan komen we aan onze tekst. Dan zijn we eigenlijk als het ware binnen in dat heilige van Jeruzalem daar binnengekomen. En dan zien we. En het toonde mij een zuivere rivier van water des levens. Klaar als kristal. Een rivier met water, helder water. Zuiver water, wat is het beeld van het water, dat is het werk van de Heilige Geest. De Heer Jezus heeft gesproken over het water des levens. Als hij dat water uitgiet op een van de feestdagen en dan roept wie dorst heeft, die komen en die nemen het water des levens om niet. Water is reinheid, zuiverheid. En dat is het nieuwe Jeruzalem. Dat is het paradijs. Dat die rivieren, dat is dat zuivere water dat stroomt uit de troon van God. Zoals Ezechiël zag in het Oude Testament. Dat het uit de tempel vloeide en het werd een brede stroom. Dat water hebben we nodig. Want zonder water kun je niet leven hier op aarde. Maar in geestelijke zin, zonder de wateren van de Heilige Geest, is er geen leven. Dat levende water, hebt u dat ook nodig, gemeente? Dorst u daar ook naar? Naar dat levende water. Naar de Heilige Geest. Dat Hij komt en onze harten inneemt. Dat het in ons binnenste wordt een fontein van levend water. Nou, dat levende water, dat stroomde door die rivier. Zoals in het paradijs die rivieren de bomen bevruchten met het heerlijke water. In de Hof van Eden. En er staat, er was ook een weg, want klaar als kristal, komende uit de troon van God en van het Lam, in het midden van haar een straat. Straat, we zouden het ook kunnen vertalen met een plein van goud, waar als het ware die rivier langs loopt en waar langs die de zijkanten een boom des levens te zien is. Een boom, die zou je kunnen zeggen, die kan het vertalen met bomen, meervoud. Het kan zijn dat er één boom is, en dat weten we hier ook wel, als je een boom plant, dan kan die ondergronds zich voortplanten en dan kunnen er allerlei vertakkingen aankomen. Nou, zo was het eigenlijk, zo moet je dat zien langs die zomer van die kristalhelder waterrivier. Daar kwam daar die boom des levens, die ontsproot daar uit die rivier en stond daar in het midden van het paradijs. En je komt er zo naartoe. Er was geen engel meer. Met een uitgetrokken zwaard. Vlammend lemmens. om ons tegen te houden. Dat weten we toch? Dat was zo bij het paradijs. Daar stond die engel toen we weggestuurd werden. Uit het paradijs. Daar gingen Adam en Eva. Ze mochten niet meer terug. Gemeente, dat was verschrikkelijk. En toch, het was een zegen. Want als ze van de boom des levens teruggegaan waren en ze hadden daar wel gegeten, dan waren ze direct gestorven. Want dat was de boom des levens. En ze hadden de doodsvonnis al gekregen. En als ik dan eet van die boom des levens, dan zo. Want God zegt het ook. Opdat ze niet zullen eten van de boom des levens. Want nu is er een andere boom. Want het gaat over de verschijning van die boom vanavond. Dat was onze eerste gedachte. Dat is de boom des levens. En waar ziet dat op, gemeente? Het is allemaal een beeld. Zoals het lam dat geslacht is voor de grondlegging der wereld, wat zichtbaar is in de troon van God. Dat slaat op de Heer Jezus, maar die boom des levens, dat is ook de Heer Jezus Christus. Hij is de boom des levens. Hij geeft vrucht. En hij heeft die vrucht verworven. Hij heeft het paradijs geopend. Want hij mocht eten van de boom des levens. Maar hij kon ook niet eten van de boom des levens. Hij had ook de zonde, droeg hij. Ik zeg het expliciet, hij droeg de zonde. Hij is tot zonde gemaakt. En toen is het zwaard van de engel is op hem gekomen. Hij heeft het oordeel gedragen. Wat u en ik moeten dragen. Waar we toe veroordeeld zijn. Hij heeft dat oordeel gedragen. Hij is de dood ingegaan. Hij had geen water. Mij dorst. Hij hing daar. En het gezegd hebbende. Vader. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gegaan. Maar niet mijn wil, uw wil geschieden. Hij heeft daar gehangen. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Opdat het paradijs geopend zou kunnen worden. Daarom roept hij aan het einde van zijn lijden. Het is volbracht en het hoofd buigende gaf hij de geest. En stapte, met eerbied gezegd, met de moordenaar de hemel binnen. Want de eerste mens die gedood werd na het paradijs, werd gedood door een moordenaar. En nu is de Heer Jezus Christus. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Geen wonder. Hij mocht binnengaan in dat heerlijke paradijs. En hij mocht eten van de boom des levens. Want gemeente, wat is nou dat paradijs? Wat is nou die hemel? Er wordt weinig over gesproken, over de hemel. Wij kunnen het niet bevatten. Echt niet. Daar is ons verstand klein voor. En door het licht van de Heilige Geest kun je er iets van zien. Maar we zijn op de aarde, we zijn vleeselijk, we zijn gebonden aan deze wereld. Maar als de Heilige Geest ons het laat zien, die boom des levens, wat heeft dat nou in? Want dan gaan we gelijk naar onze tweede gedachte, de vrucht die daarvan komt, van de boom des levens. Want wat staat er? In het midden van de straat, de een en de andere zijde de rivieren, boom des levens, brengen de 12 vruchten voort van maand tot maand. Wat zijn de vruchten van de boom des levens? Wat is nou de heerlijkheid in de hemel? Ja, dat ik eeuwig lof zal zingen bij God. Dat ik hem dienen zal dag en nacht. Ja, dat zijn allemaal zegeningen. Dat zijn allemaal dingen die gebeuren in de hemel. Gemeente, de heerlijkheid van de hemel, het is niet uit te beelden. Maar het gaat allereerst even hier om de vrucht. Wat zijn de vruchten die Jezus verworven heeft? Vergeving. Verzoening met God. Vrede met God. Liefde van God. Blijdschap van God. Ja, al die gaven die heeft Christus verdiend. Dat zijn allemaal vruchten van zijn verdienst. En die worden geschonken, daar kun je van die boom des levens die vruchten ontvangen. Want dat was ook in het paradijs, als ze van die boom des levens aten, dan zou dat tot een eeuwig heil zijn. Dan zouden ze daar ook de smaak, de hemelse smaak van proeven. En zo is het nu ook met de vruchten die Christus verworven heeft. En daar smaken ze hier op aarde al iets van. Als God ze gebracht heeft in dat paradijs. Dan gaan we gelijk maar eens even bij David kijken. We zien het toch. Als David zijn schuld ziet, dan staat hij voor een enorme schuld. In Adam. Ja, waar hij ook deelgenoot van is. Dat aanvaardt hij. Dan staat hij als het ware in dat paradijs. In dat verloren paradijs. En dan kun je het nooit meer goed maken. Maar wat dan een eeuwig wonder, gemeente. Als hij daar mag komen door de Heilige Geest. Dan laat hij ook zien. Dat er nu een boom des levens is. Die ook in dat oordeel geweest is. Maar die het leven verworven heeft. De Heer Jezus Christus. Dan valt het pak van zonde van je af. En dan ontvang je wat hij verworven heeft. Die heerlijkheid, verzoening, gemeenschap met God, vrede met God. En gemeente, de beelden die van de hemel hier weergegeven worden in het boek Openbaring. Dat is eigenlijk altijd in de negatieve zin. Er zal geen nacht meer zijn. Je hebt geen licht meer nodig, want Hij is tot het licht. Er zijn geen zonden meer. Er is geen ongerechtigheid meer. Er is geen ziekte meer. Er is geen nood. Er is geen haat, er is alleen maar liefde. Ja, ik kan doorgaan. Allerlei beelden. Er is geen zee meer. En de zee was niet meer. Geen scheiding meer. Niets meer. Alles is volmaakt en rein. En die heerlijkheid van God. Er zal nooit een moment in de hemel aanbreken. Dat je zegt, nou is het gewoon. Zoals je thuis wel zegt, nou, het gaat zo kabbelend in je leven. Het is goed en gewoon, zoals je het gewoon gewend bent. Nee, dat zal er nooit zijn. Het gaat van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat duizelt je toch. Elke keer een stap meer. Want wat staat er? Die boom die geeft zijn vruchten elke maand. 12 maanden, dus altijd. Een boom, bent u wel een boom tegengekomen die 12 keer een vrucht geeft? Hoogstens misschien 2 keer. Dan is het afgelopen. Maar 12 keer. Dat is elke dag. En elke dag een stap hoger. Dat is de hemel. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Daarom zegt apostel Paulus, opgetrokken in de derde hemel, onuitsprekelijke dingen gezien. Een gemeente, van nature hebben we helemaal geen behoefte aan. Aan die hemel. Of u wel. Wat wilt u daar gaan doen, gemeente? Vraag het jezelf eens af. Wat zal ik daar gaan doen? Als ik tegen een jongen of een meisje zeg, de kerk gaat daar nooit meer uit. Dan zullen ze misschien met hun eigen denken, ja, ik vind hier 1,5 uur al te lang. Dus wat moet dat dan daar niet zijn? En gemeente, inderdaad, de kerk gaat daar nooit meer uit. We willen eeuwig God groot maken. Hoe het zal zijn, dat kan ik niet bevroeden. U ook niet. Maar het gaat van heerlijkheid tot heerlijkheid. Die vruchten van die eeuwige liefde wordt, zoals de dichter het ook zegt, dat hij, wanneer zal ik God, tot Gods huis ingaan en om voor zijn aangezicht te verschijnen, om zijn aangezicht te zien, dan zullen ze hem zien zoals hij is, staat er dan in de Bijbel. En wie God ziet, die wordt vervuld van God. Als er hier in het Oude Testament Daniel iets van die Godheid en die heerlijkheid ziet, dan is er geen geest meer in hem. Wat zal het dan zijn? Waar nu alles volmaakt is. Waar het lam is. Dat de zonde der wereld heeft weggenomen. En waarvan, waar ziet dan Gods kind naar uit, geliefde? Dat hij de zonde aflegt. Dat hij nooit meer hoeft te zondigen. Dat hij zijn hart volkomen kan ophalen. Om de Heere nu alles toe te brengen wat hem toegebracht moet worden. Dat is de diepste verlangen van zijn hart. Is dat ook in uw hart? Want er staat nog wat. En die boom des levens, die heeft ook bladeren. En die bladeren, die zijn tot genezing van de heidenen. Hé, dat is opmerkelijk. Dus er zullen mensen zijn die van de vruchten van de boom des levens zullen eten. Ze zullen genezen worden, de heidenen. We weten dat wij allemaal heidenen zijn, toch? Ja, toch? We noemen ons christenen, maar we zijn afkomstig van de heidenen. We zijn niet van de Joden afkomstig. We zijn heidenen. We zijn gedoopt. En daarom zijn we christen. Maar weet u wat een heiden is? Vreemd van God. Een heiden is een buitenstaander. Een vervloekte. De Heer Jezus heeft zelf gezegd dat hij niet gekomen was voor de heidenen, maar voor zijn volk. Want u weet het wel, die Syrofoenicische vrouw, die riep: ontferm u mijner, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. En dat mens bleef maar roepen. En de discipelen zeggen tegen de Heer Jezus: laat hem, dat die vrouw de mond houden. Help ze toch alsjeblieft. En dan zegt de Heer Jezus: het is niet betamelijk om het brood van de kinderen de hondekens voor te werpen. Een hond was een heiden. Nog een belediging. Dat hoorde zij ook, hoor. Als ze dat tegen u zouden zeggen. Als de Heer Jezus dat zegt tegen u. U bent een heiden. U staat er buiten. U hebt geen rechten. U bent veroordeeld. Zou u daar niet boos worden? Wat doet deze vrouw? Ze aanvaardt dat. Ze weet de deur te vinden. Gemeente, dan vind je de deur. Als de liefde Gods in je hart is. En als die getrokken wordt, dan vind je de deur. Die gaat open. Want ze zegt: inderdaad, ik ben een hond. En als er nou eens een kruimeltje van die tafel valt, dan zijn toch de hondjes die dat opeten. Dan zegt de Heer Jezus: u geschieden naar uw geloof. Want ik heb zo'n groot geloof in Israël niet gevonden. Gemeente, voor de heidenen genezing. Van hun afgoden, van hun zondige leven. Een genezing. Elke maand die vrucht, of elke dag, altijd die bladeren tot genezing van de heidenen. Dat is de hemel. Er komt steeds meer en meer. Ze zullen daar rein natuurlijk binnenkomen. Maar ze worden geheiligd steeds meer en meer, omdat zij van die bladeren in geestelijke zin, van de vruchten ook van Christus, van de boom des levens ontvangen. Zullen heidenen voorgaan in het koninkrijk der hemelen, gemeente. Wij die nu, waarvan ik zeg dat u nu christen bent. Zal het in de hemel zo zijn, dat een heiden, die misschien maar één keer van de Heer Jezus gehoord heeft, zoals die moordenaar daar aan het kruis. Hij ging het paradijs binnen. En dat was voor hem genezing. Daar is wat de Jesaja ook zegt: vergeving van de zonde. En daar zal niemand meer zeggen: ik ben ziek. Daar is rust, vrede, genade, liefde, blijdschap. Tot genezing der heidenen. En dan kom ik even iets buiten de tekst. En er zal geen vervloeking meer zijn. Zoals in het eerste paradijs de vloek werd uitgesproken. En die vloek die dragen we nog allemaal om gemeente. Voelt u het ook, die vloek, op uw licht? Ondanks de zegeningen die u ontvangt. Maar zalig als u in dit leven mag eten van die boom des levens. Die bladeren mag ontvangen tot genezing. Dan klinkt het uit de mond van de zaligmaker. Dat hij geen zonde meer in Jacob ziet. Geen overtreding in Israël. Wat heerlijk moment, gemeente. Als je dan in geestelijke zin dat paradijs waar de vloek werd uitgesproken, daar mag horen. En in wezen hebben Adam en Eva dat ook gehoord. Ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzenen vermorzelen. Dus God zei het tegen Adam en Eva. Jullie zijn onder de vloek gekomen. Jullie dragen die vloek de wereld in. Maar ik zal maken dat die vloek wordt opgeheven. In mijn Zoon, de Heer Jezus Christus, die de vloek zal dragen. En het vonnis zal opheffen. Om gereinigd en gered te worden door het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. De gemeente. Weten we dat die vloek op ons ligt? Als u dat niet voelt, als u dat niet ervaart, dan bent u nog nooit in het paradijs geweest. Maar als u in dat paradijs komt, dan is het niet Adam meer die het gedaan heeft voor uzelf, zoals we dat zo makkelijk kunnen zeggen. Wat kan ik eraan doen? Misschien zit er wel een jongen of een meisje die zegt, wat kan ik eraan doen wat Adam gedaan heeft? Daar kan ik toch niks mee? Nee, geliefde, dat begrijp ik. Want ik was precies hetzelfde. Ik redeneerde ook zo. Wat kon ik eraan doen? Ik kan me toch niet bekeren? En wat Adam gedaan heeft, daar kan ik toch niks aan doen? Totdat God mij aan de hand meenam naar het paradijs. En ik had precies hetzelfde gedaan wat Adam gedaan heeft. Gegeten van die vrucht. Omdat God elke zonde die ik doe een spijker aan het kruis nagel en de vloek op me laat. En dat heb ik zelf gedaan. En dat draag ik. Maar zalig, als dat heilig moment mag aanbreken, dat u mag buigen voor God. En gemeente, het is zo simpel. Zo eenvoudig. Denk maar veel aan die moordenaar. Hij beleed zijn zonde. Hij zei niet tegen de Heer Jezus, Heer, haal me alsjeblieft van het kruis, dan zal ik het proberen om het beter te doen. Nee. Wij hangen hier rechtvaardig. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Rechtvaardig, Heer, het is. Dat is het belijden van schuld en zonde. En bidden om genade. Is het eenvoudiger? En dan gaat het paradijs open. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Gemeente, waar wilt u heen? We zullen allemaal een doel voor onze ogen hebben. En er is er niet één in de gemeente die niet naar dat paradijs wil. Natuurlijk. Want als ik sterf, dan wil ik toch naar de hemel gaan. Is het niet? De hel, dat weten we, dat is verschrikkelijk. Daar ligt het oordeel en daar kom je nooit meer uit. Daar zal wening zijn en kressing der tanden. Daar is God met zijn genade niet meer. Daar lig je onder de eeuwige toren van God. Maar daarom willen we naar de hemel. Maar dat paradijs, die hemel, moet eerst naar ons komen. Want geliefde, als u in het paradijs geweest bent, u hebt daar God ontmoet, dan weet u wat de hemel is. Want iets, wat zegt onze catechismus? Wat is de waarachtige bekering? Hartelijke droefheid naar God en een hartelijke vreugde in God. En die hartelijke vreugde, dat is de hemelse vrucht van de boom des levens, die de Heilige Geest in je hart legt. Dat is de hemelse vreugde die alle verstand te boven gaat. Die kun je niet verklaren. Dat kun je ook niet onder woorden brengen. Zoals je liefde ook niet onder woorden kan brengen. Dat kun je beleven. En als je dan iets van die hemel in je hart hebt. En je weet het, wat het is. Wie God is. En hoe je tegenover hem staat. Dan weet je ook straks. Dat zal veel heerlijker zijn. Dat is in geen hart opgeklommen. Wat dat zal zijn, die eeuwige heerlijkheid. Om zonder zonde eeuwig God groot te maken. Gemeente, dat kan ik niet verwoorden, maar het zal geen, voor degene die werkelijk naar de hemel zullen gaan, zal het geen vreemde plaats zijn. Want dan zullen ze hem zien in zijn schoonheid. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn hartevriend. En gemeente, mogen we dat kennen. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heren, zo staat het in onze belijdenis. Die dag verwacht ik met groot verlangen. Heren, wat zou dat groot zijn als dat in ons aller hart leefde. Dat uitzien wat ook in uw woord staat aan het eind van de Bijbel. De geest en de bruid zeggen kom. Ja, kom, Heer Jezus. Kom haastelijk. O Heer, leg dat in ons hart. Want van nature dan verlangen we er niet naar. Dan willen we hier altijd blijven, Heer. Dan is deze wereld voor ons het paradijs. Maar het is een verloren paradijs, Heere. Daarom smeken we het van u. Opent onze ogen, dat we het mogen zien. Dat de wereld voorbij gaat. Dat ons leven van nature onder de vloek ligt. Maar dat er genezing is en redding is in het dierbare werk van uw lieve Zoon. Wilt u dat woord dan maar heilig aan onze harten. En Heere, ga met ons in de week weer in. Help ons bij al het werk. En als we niet mogen of kunnen werken, Heere, niet behoeven te werken, wilt u dan ook onze tijd. De tijd geven. Dat we u zullen zoeken. Want daarom hebt u ons in deze wereld gezet, Heer. Omdat we u zullen zoeken en vinden. Gedenk zo de gemeente in alle geledingen. Heer, als er van de week ook weer een begrafenis is, wilt u helpen, wilt u erbij zijn. Wilt u troosten en rouwdragende. Wilt u broeders kerkenraad gedenken. In al hun ambtelijk werk. Ook onze broeder Kempenier. Met zijn vrouw en kinderen. Heren. Dat hij mag dienen. In uw koninkrijk. En dat de vruchten gezien mogen worden. Van geloof en bekering. Heren, wilt u hem helpen. En wil ook ons gedenken, Heren. Die op ons allen neer, in uw gunst. Wij vragen dit, niet dat wij dat verdiend hebben. Het zou rechtvaardig zijn als u ons voorbij gaat. Maar Heer, we smeken het van u. In de vergeving van al onze zonden om Christus wil. Amen. Zingen tot slot Psalm 16, het derde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis, het deel mijn bekers wezen. eindig met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.